Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Dinsdag 25 december, eerste kerstdag. Open voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Gautriaan uit Ede in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt de dominee P. Molenaar uit Lunteren voor te gaan hier in de Westerkerk. De diaconiecollecte van de eerste kerstdag is bestemd voor kinderen in de knel van Kerk in Actie. Woensdag 26 december, tweede kerstdag, om 10 uur, kerstfeest met de kinderen onder de leiding van dominee en D.J. Budding in de Westerkerk. Allen van harte welkom. En zondag 30 december hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee C. Stelwagen uit Nunspeet in Stervelin. Dan is de voorbereiding op het heilige avondmaal. En 's avonds om 7 uur, kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen in de Westerkerk. Deze week vervallen de catechisaties. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 19, het tweede vers.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst samen voortzetten met te zingen uit Psalm 143, daarvan het eerste vers. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En wat er verder volgt, Psalm 143, het eerste vers. Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen we vanavond doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we dan uit Psalm 39 het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, het vijfde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed? Getrouw en barmhartige God in de hemel, wij mogen op deze vierde zondag van Advent in de avonddienst als gemeente weer samenkomen. Anderen mogen met ons verbonden zijn, om met ons ook deze dienst uit uw hand te ontvangen. Het is alweer de laatste Adventszondag. En nu mogen we ook vanavond in de prediking stilstaan bij het komen van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Maar dan wel een komen dat nog uitstaat. Een komen dat u beloofd hebt en dat op uw tijd geschieden zal. En wanneer we dan zo samenkomen in uw heilige drie-enige naam, wilt u ons dan in gunst, in genade aanzien. We zijn het in onszelf niet waardig, Heere, en dat belijden we ook voor uw heilig aangezicht. Als u met ons in het recht zou gaan treden en onze overtredingen zou gadeslaan, niemand van ons zou voor u kunnen bestaan. Maar nu is er bij u vergeving, opdat u gevreesd wordt. Daar hebben de dichters van de psalmen ook van gezongen. Daar is uw woord vol van. En daarom naderen wij vanavond samen voor uw heilig aangezicht. En we mogen met elkaar pleiten op het heilig offer van het kind van Bethlehem, uw lieve Zoon, die in de volheid van de tijd kwam in deze wereld, gezonden door de Vader, gekomen onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren, van de vloek van de wet zou kunnen verlossen. Hij wilde een vloek worden voor de zondaren, om voor zondaren de poorten naar het Vaderhuis te openen, om verloren mensenkinderen terug te leiden in het huis des Vaders. En nu bidden we van u, Heere, zou u vanavond dan zo onder ons willen zijn, met uw woord en geest, en dat de harten voor die zaligmaker mogen opengaan. Voor het eerst, wat zou dat groot zijn, want we zijn zo dwaas en zo verblind, vanuit onszelf zo duister, dat we altijd weer, als u onze gang laat gaan, aan dit heilige kind van Bethlehem voorbij gaan, dan zoeken we het overal anders, behalve bij hem. Wilt u dat anders maken? Als dat nog ons leven is, zou u door genade, door de krachtige werking van uw geest, de harten willen openen, omdat iets gezien mag worden van de heerlijkheid van de zaligmaker. Omdat we zo aan hem verbonden worden. En als we door genade geproefd hebben dat de Heere goed is, dat u uw genade en barmhartigheid hebt uitgestort in het heilige kind van Bethlehem, opdat zal de voornaamste van de zondaren aan uw genade niet zou vertwijfelen. Wilt u dat dan verder verdiepen? Zou u willen doen opwassen in de genade? Want daar wordt u toch in verheerlijkt. Het is waar toch wat gezegd wordt. U wordt van het inhouden niet rijker en van het uitdelen niet armer. Wil dan zo de vleugelen van uw barmhartigheid over ons allen uitbreiden, ook vanavond, in de bediening van het woord. Wilt u de kinderen in de kerk gedenken? Wat is het groot als een kinderhart al open mag worden gelegd voor u? Als een kind de Heer Jezus mag lief krijgen. Heere, dat is een wonder van uw genade. En daar zijn de engelen over verblijd. Wat is het ook groot als jonge mensen door genade hun hart mogen kwijtraken aan de Heer Jezus. Omdat ze zo op de levensweg mogen gaan achter hem aan. Wat is het ook een wonder als ouderen het mogen belijden. Hij is mijn liefste. Ik kan hem nooit meer missen. Heere, vanuit onszelf is dat alles er niet. Maar dan zal als u gaat werken, dan gebeuren er wonderen. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij u. U bent ook een verrassend God. U komt over als een mens er helemaal niet op rekent. En u wilt zo uw genade en barmhartigheid grotelijks verheerlijken. En wat zal straks ook de kerk, de bruid van het Lam, eeuwig mogen zingen van uw goede tierenheden, van uw onverdiende goedheid, van een zaligheid niet af te meten. Zo leggen we dat alles biddend voor u neer. Doe genadig verzoening over al onze zonden, in gedachten, in woorden en ook in werken. En wilt u zo vanavond onder ons zijn, dat bovenal uw naam verheerlijkt wordt. Drie enige God, we hebben met de kerk van alle tijden en plaatsen u zo ook mogen belijden vanavond. U bent een wonderlijk God, een heerlijk God. En we hadden dat nooit kunnen weten, dat u bent zoals u bent, als u ons uw woord niet had geschonken. Dan zouden we allen in het duister hebben gewandeld en voor eeuwig zijn omgekomen. Maar nu heeft het u behaagd om uzelf te openbaren in het heilige woord. En dat is een woord dat vast en zeker is. Een kompas dat o zo betrouwbaar is. Wie het mag leren wagen met uw woorden, die zal vast en zeker veilig aankomen aan de overzijde. Daar staat u zelf borg voor. Want u draagt uw kinderen door de tijd naar de eeuwigheid. Zie dan zo op ons neer. Geef ook een ieder die vanavond een taak van u kreeg wat daarvoor nodig is. En mogen we zo samen een dienst uit uw hand ontvangen, waarover we ons mogen verblijden. Woorden die tot ons worden gesproken in uw naam, die met ons mogen meereizen, ook de komende week in. Wij vragen dat alles in de vergeving van al onze zonden, enkel en alleen, om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij mogen vanavond op deze laatste zondag van Advent, ook de laatste Adventsdienst, met elkaar de Heilige Schrift openen. En we doen dat in het Nieuwe Testament, in het Lucas-evangelie. En we gaan lezen hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 8. En dat is tegelijk ook de stof voor de preek van deze avond. Dus Lucas 18, vers 1 tot en met 8, daar komt het woord des Heren. Dat vast en zeker is, als volgt tot ons. En hij, dat is de Heere Christus, zei ook een gelijkenis tot hen. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad. En ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat u een haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw liefdegaven te geven voor de dienst des Heren. We gaan ook samen zingen ter voorbereiding op de predikingen. En dat doen we uit Psalm 42, daarvan de versen 1, 4 en 6. Vers 1, het heigend her der jachten komen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het zesde, ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Psalm 42, de versen 1, 4 en 6. Gemeente, de tekst voor deze laatste adventsdienst is dus het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. En we zetten dat als thema boven het tussenzinnetje uit, het laatste vers, vers 8, als hij komt. Een drietal overwegingen bij dit gedeelte. We gaan allereerst letten op een krachtige aansporing. In de tweede plaats op een belangrijke reden. En ten derde op een indringende vraag. Dus als hij komt, ten eerste een krachtige aansporing. Ten tweede een belangrijke reden. En ten derde een indringende vraag. Allereerst dus een krachtige aansporing. Gemeente, in de jaarlijks terugkerende adventsweken staan we in de prediking heel graag stil bij teksten uit het Oude Testament. Oude beloften die in het Oude Testament te vinden zijn. Met betrekking tot de geboorte, de aankondiging van het komen van Christus in deze wereld. Als je daarover nadenkt, dan moet je eigenlijk zeggen, heel dat Oude Testament is als het ware één groot venster op de komst van de Zaligmaker. Zie daar naar uit. En dan denk ik ook aan de hoofdstukken aan het begin van het evangelie, van Matthäus en van Lucas. Hoofdstukken die voorafgaan aan de geboorte van Christus, die bieden ook rijke stof voor de adventsprediking. En ik heb gezien dat daar bij u ook aandacht aan gegeven is, zowel het Oude Testament als ook Matthäus 1 en Lucas 1. Wel nu, als je daarbij stilstaat, dan moet je zeggen, onvergetelijk is de geboorteaankondiging door de engel Gabriël aan Maria en ook de geboorteaankondiging van Johannes de Doper aan Zacharias door diezelfde engel. Dat zijn bijzondere geschiedenissen. En we weten dat Johannes de Doper, die mocht de wegbereider worden van Christus. Geen wonder dat zo bij die geopende deur naar het Nieuwe Testament de lofzang mag gaan reizen. Denk maar aan Maria, Elisabeth, Zacharias. Deze kinderen van God hebben hun hart mogen uitzingen van vreugde, van verwondering, van heilige blijdschap. Want het komen van God in zijn Zoon naar deze wereld is zo wonderlijk. Zo wonderbaar. Het is zo'n machtig en diep geheimenis. God geopenbaard in het vlees. Dat kan geen mens klein krijgen. Daarin kun je God niet voorrekenen, ook niet narekenen. Dat is en blijft een verborgenheid. Een diep geheimenis. En dan denk ik in Johannes, de apostel van de liefde. Die roept aan het begin van zijn evangelie uit, in gadeloze verwondering. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. Gemeente, dit wonder is dus geopenbaard. We hadden het niet kunnen weten als God het ons niet had bekendgemaakt. Maar nogmaals, je kunt het niet doorgronden, probeer dat ook maar niet. Het is iets wat vraagt om heilige aanbidding, om heilige verwondering. Het is zo rijk en diep. Als je dus wilt spreken over het eerste komen van de Heer Jezus naar deze wereld, dan heb je dus adventstof in overvloed. Maar dat mag ons één ding niet doen vergeten. Namelijk dat de kerk van het Nieuwe Testament niet minder in de adventsverwachting mag en moet leven dan de kerk van het Oude Testament. Want goed beschouwd is heel de Bijbel, heel dat woord van God, vol van het komen van God naar mensen toe, die door hem geschapen zijn. en die van de Heere zijn afgevallen door de zonde. En zo is dat Nieuwe Testament niet minder adventsboek dan het Oude Testament. Je mag zelfs dit zeggen. Met de eerste komst van Christus in de rug is de adventsverwachting van het Nieuwe Testament, van de Nieuwtestamentische kerk, nog rijker geworden dan in het Oude Testament. Want gemeente, in het Oude Testament, dat weet u wel, zag Advent uit naar het komen van Christus, naar dat eerste komen. En dat was een komen in de dienstknechtsgestalte, in diepe vernedering, ontlediging. Lees bijvoorbeeld naar Jesaja 53. Maar zo zijn er ook andere teksten in de schrift. En dan kijk ik naar het Nieuwe Testament. Na de zalige opstanding van Christus is die vernedering en ontlediging bij de Zoon van God, bij de zaligmaker, verleden tijd, dat ligt achter. Hij die opnieuw komen zal, want hij zal opnieuw komen, daar mag het vanavond over gaan, is de verheerlijkte Zoon des mensen. De heerschappij rust op zijn schouder. Hij heeft van de Vader gekregen alle macht in de hemel en op de aarde. Alles ligt onder zijn bewind. En zo roept heel de Bijbel ten diepste voor ons de naam Immanuel uit. God met ons, want in die naam, gemeente, ligt heel dat komen van God naar een verloren wereld toe vervat. In zijn komen, in zijn lieve Zoon, trekt God de lijden van zijn welbehagen door de diepten van onze verlorenheid, van onze zonde en schuld, en dat gaat heel diep hoor, trekt God die lijden heen en buigt ze omhoog naar zijn troon. Want daar is de eeuwige Zoon van God nu, bij de Vader, thuis in Gods troon. En vanaf die plaats van de allerhoogste heerlijkheid en eer mogen wij hem nu verwachten. Om zijn volle heerlijkheid te zien met onze ogen. Om altijd bij de Heere te zijn, tenminste, als we van hem zijn geworden. Want dat is het deel van al Gods kinderen, om eeuwig bij en met de Heere te wezen. Gemeente, dat is best heel diep. En dat vraagt bij ons allen, bij kinderen, jongeren en ouderen, eerlijk zelfonderzoek. Ben ik van hem geworden? Mag ik hem belijden van harte als mijn God en zaligmaker, als mijn zonde vernieler? Hij komt. En daar hebt u de adventsverwachting van de Nieuwtestamentische kerk. Hij die gekomen is, is de komende. En gemeente, in dat licht van de komende Christus lezen wij ons schriftgedeelte van deze avond. De gelijkenis van een weduwe en de onrechtvaardige rechter. De Heer gaf deze gelijkenis om aan te sporen tot een aanhoudend gebed. Om vol te houden in het gebed. De Heer vergelijkt de kinderen van God, want zij zijn de uitverkorenen uit vers 7. De Heer vergelijkt zijn kinderen met die weduwe uit de gelijkenis. En we weten dat wel, hè, toch, dat in Bijbelse tijden weduwe en wezen vaak zo kwetsbaar waren. Er werd vaak met hun recht gesjoemeld. Het was niet voor niets dat de Heer in het Oude Testament allerlei voorschriften heeft gegeven om juist weduwen en wezen te beschermen, om voor ze te zorgen. Want vaak werden hun rechten gekrenkt of met voeten getreden. Dan waren ze uitsluitend op God aangewezen. Ik moet ook even denken op Psalm 68. Die zingt ervan dat de Heere aan de weduwe haar recht verschaft en een vader van de wezen is. Wel nu, het beeld van de weduwe dat de Heer Jezus hier gebruikt is een treffend beeld voor zijn kerk. Voor zijn kinderen, voor zijn volk in deze wereld. We gaan dat nog zien straks. En dan lezen we in de gelijkenis dat die weduwe bij een rechter om haar recht komt vragen. Ze hebben haar recht geschonden. En dan klopt ze bij de rechter aan en de kinderen in de kerk weten het wel. Zo'n rechter moet in principe recht spreken. Met andere woorden, hij zou die weduwe recht moeten gaan doen. Rechter, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij, want mijn rechten zijn geschonden. En een goede rechter zal daar werk van maken. Maar wat lezen we in de gelijkenis? Deze rechter, die doet er niets mee. Hij laat die vrouw maar vragen en roepen. En dat doet ze ook. Hè. Ze blijft komen en ze blijft vragen. Rechter, doe mij recht. Ze weet niet van opgeven. Ze zal en moet haar recht krijgen, ook al zou ze haar leven lang erom moeten vragen. Nou, zegt de Heer Jezus, dat is wat ik van u allen vraag. Aanhoudend bidden, roepen tot God. Niet opgeven, ook al zou je het je leven lang moeten doen, tot je laatste snik toe. We weten allemaal dat beginnen met het gebed tot God lang niet altijd betekent dat het bidden ook wordt volgehouden. Hè? Integendeel. Vaak gebeurt dat volhouden juist niet. Onze aandacht wordt zo gemakkelijk afgeleid. We zijn zo druk met al de dingen van de tijd, of niet soms. En de wereld kan ons zo boeien, zo vasthouden. Boeien, letterlijk en figuurlijk. We kunnen zo opgaan in de dingen van de tijd, dat we eigenlijk ons geen tijd gunnen om God te zoeken. En weet u ook, dat gebeurt zo vaak, hè? Dat het bidden heel gemakkelijk wordt opgegeven, omdat voor ons besef de Heer toch niet hoort of verhoort. Zeg maar, dan word je gebedsmoe. Ik heb zo vaak aan de Heere gevraagd, maar ach, het heeft toch geen zin. Het helpt toch niet. Dat kom je dan wel eens tegen als predikant ook in het pastoraat. Dominee, ik heb zo vaak gebeden, het helpt niet. Ik ben er moe van. En het is daarom bitter hard nodig dat de Heere ons dringend aanspoort om toch volhardend tot God te roepen. Ja, dominee, maar als je dan niet bidden kan, nou, dan mag ik vragen, wie kan het wel? Vanuit jezelf kun je het niet eens. Calvijn heeft heel terecht gezegd, echt bidden leer je pas als je van Christus bent geworden. Je kunt ook zeggen, als je van de dood overgegaan bent in het leven. We weten het wel, als een mens gestorven is, dan is er geen adem meer in hem. Zijn ziel weer uit. Dan zie je wel het lichaam, maar er zit geen leven in. Nou, zo is het ook als je onbekeerd bent. Dan zit er geen leven in. Terwijl het gebed de adem van je ziel is. Dan adem je niet. Zonder het gebed ben je geestelijk dood. En dat is van nature bij ons allen het geval. Hoe het ook wendt of keert. We leven in een tijd dat heel veel mensen dat niet meer willen horen, maar de Bijbel leert het ons wel. Van nature, van God gescheiden, van de levensbron gescheiden, geestelijk gestorven. En daarom is het nodig dat we vanuit de dood overgaan naar het leven. En dat kan het maar één doen. En dat is de Heere zelf. En hij wil dat doen door zijn woord en geest. Bidden, de Heere zegt, zul je volharden in het gebed. En dan moet je natuurlijk wel weten wat je mag vragen en wat je moet vragen in het bidden. Dat is ook een belangrijk punt. En ik dacht zo, het Onze Vader, het is bij u ook via de catechismus behandeld. In het Onze Vader heeft God ons een heerlijk eenvoudig gebed gegeven, waar eigenlijk alles in staat. In ons tekstgedeelte in het bijzonder mogen wij denken aan de tweede komst van Christus. Ze staat eigenlijk ook in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Als je dat vraagt, dan vraag je eigenlijk uw koning komen. Daar gaat het om. En daar willen we vanavond in het bijzonder op letten. Dan mag je denken dus aan de tweede komst van Christus naar deze wereld. Aan zijn wederkomst. Dat is een bijzondere inhoud voor het gebed. Dat bindt de Heere ons op het hart. Om daar in het gebed mee bezig te zijn. Want het is voor de kerk van God op aarde. Volop adventstijd. De kerk mag wandelen in het licht van de komende Christus. Ze heeft de belofte van God gekregen. Dat haar Heere en zaligmaker terugkomt. Maar nu als de verheerlijkte rechter en koning. Als degene die recht zal doen op de ganse aarde. En die zijn kinderen bijeen vergadert. En zal brengen in het vaderhuis. Kijk, die belofte mag ze bij God er rechtens doen gelden. De bruid van Christus. Denk nog even aan het Oude Testament. Daar had je de vromen en ze hebben verlangend uitgekeken. Naar de vertroosting van Israël. Ze hebben de Heere daarom gebeden. Gesmeekt de eeuwen door. En zo zien wij in het Nieuwe Testament, gemeente. De ware vromen, dat zijn de uitverkorenen, de kinderen van God. Zien we ze uitzien naar de dag waarop de oude wereld voor God voorbij zal gaan en God alles nieuw zal maken. Om met Christus te zijn, om met hem te wandelen en met hem te heersen in Gods nieuwe schepping. Want beloofd is beloofd. Mag ik eens vragen, is dat ook ons verlangen geworden? Om zo eeuwig met Christus te mogen wezen. Zien we daar naar uit? Naar zijn komen. En zijn we er klaar voor? De levende kerk van God op aarde kent dat verlangen. De ene keer meer dan de andere keer, dat is waar. Maar ze lijkt bij dat alles ook op die weduwe uit de gelijkenis. Want dat recht dat God haar geschonken heeft, dat wordt bestreden en met voeten getreden. Ze wordt van alle kanten belaagd en aangevochten en benauwd door mensen en door de duivel. Gemeente Gods adventsvolk op aarde. De ware gelovigen, ze worden vervolgd, verguisd, bespot en veracht. Hoeveel martelaren telt de kerk van God al niet? Een menigte die je niet tellen kunt. En er zijn nog nooit zoveel christenmartelaren geweest als in onze dagen. Terwijl het toch allemaal koningskinderen zijn, want als we van Christus zijn geworden, dan zijn we een koningskind. En aan een koningskind komt rechtens alles toe wat van de koning is. En zo roepen zij tot God dag en nacht, opdat de Heere hun recht zal doen in deze wereld. Recht zal doen tegenover hun tegenpartijen. Ze roepen om de wederkomst van Christus, van hun koning en zaligmaker. Kom, Heer Jezus. Zo staat het ook op het laatste Bijbelblad. Kijkend tot dat gebed spoort Christus ons aan. Vragen we daar wel eens om? Staan we op de uitkijk of hij al komt? Of zijn we misschien zo druk met van alles en nog wat? En vergeten we het allerbelangrijkste? Gemeente, het woord van God is altijd weer ontdekkend. En het zet ons op de plaats. En er komt er niemand zonder schuld onderuit. U niet, jij niet en ik niet. Een krachtige aansporing. Er is ook een belangrijke reden voor, dat is het tweede. We hebben zojuist mogen horen, gemeente, dat de Heer niet alleen wil dat we zullen bidden, maar ook dat wij altijd zullen bidden. Zo staat dat in dit gedeelte. Dat geldt voor heel het gebedsleven, altijd tot de Heer roepen. Nou, en dan begrijpen we wel, met dat altijd is niet bedoeld dat je al het andere laat rusten en alleen nog maar bezig bent in het gebed. Want in datzelfde woord van God staat ook, bid en werk. En als we nog volop in het maatschappelijke leven staan, dan moeten we veel dingen doen. En als je wat ouder bent geworden, dan heb je meer tijd gekregen om te bidden. Maar voor elk een geldt, laat het leven staan in het teken van het gebed. De bedoeling is dat we zullen doen als die weduwe uit de gelijkenis. Dus dat wij het gebed zoeken, als daar gelegenheid voor is. En dan moet je er ook tijd voor vrijmaken. We zijn vaak zo druk dat we zeggen, ach, nu nog even niet. Nee, wij moeten zeggen, de Heere gaat boven alles. Laten we hem allereerst zoeken. Als Luther een hele drukke dag voor zich had, wat deed hij dan? Dan ging hij 's morgens heel lang in het gebed om van de Heere de kracht te ontvangen. En voor dat aanhouden, dat volhouden in het gebed, is ook een hele belangrijke reden aan te voeren. En als we dan vragen vanavond welke? Nou, de reden is dat verhoring vaak zo uitblijft. Elke ware bidder en bidster loopt daartegen aan. Dat de verhoring uitblijft. Het is echt niet zo dat je even aan God iets vraagt en hij werpt het in je schoot. Heel veel gebeden wil God niet eens verhoren omdat ze niet goed zijn. Omdat ze voor ons best wil niet goed zijn. Maar die andere gebeden dan die wel naar de wil van God zijn gebeden. Hoe zit het daar dan mee? Met de verhoring? Ik zal het u kort en goed zeggen. Vaak leidt God sprekend op die onrechtvaardige rechter uit de gelijkenis. Leidt. Kom daar nog op terug. Kijk, dat die weduwe zo vaak en zo lang moet vragen om recht, dat kwam omdat die rechter zich om haar niet bekommerde. De man had een hart van ijzer. Hij was alleen maar uit op eigen belang. Hij vreesde geen mens. En hij waande zich als een god op aarde. Voor niemand bang. Nou, is dat ook niet de gebedsaanvechting? Vaak van degene die het bidden niet kunnen laten omdat God hun hart genomen heeft. Omdat God door zijn woord en geest in hun hart woning gemaakt heeft. Loop je dan vaak niet stuk op het stilblijven aan Gods kant? Waar is God? Hoort hij nou wel? Is al dat roepen van mij tot mijn God niet te vergeefs? Lijkt het vaak niet als voor dovemans oren gesproken? Herkennen we dat? Dat we de Heere niet kunnen missen. En we roepen. En het is alsof God zijn oren heeft toegestopt. En dan vraag je, waarom mogen dan de bestrijders van binnen en buiten zo breed uithalen? Waarom laat God dat alles toe? Ik denk zo dat de gelovigen onder het Oude Testament die aanvechting vaak heel diep hebben doorleefd, vooral als ze in hun zondenood hebben gesmeekt, o God, laat toch de vertroosting van Israël komen, laat toch het vrouwenzaad gezien worden. Ze hebben geroepen om de Christus, maar het bleef eeuwen lang zo stil, of niet? De eeuwen verstreken, hè, zonder dat het morgenlicht ging schijnen. En zit ons kleine mensenleven vaak niet boordevol zorgen, pijn en verdriet en je legt het voor God neer. En wat doet God ermee? Wat doet God met al die tranen die je schrijt? Wat doet God met al die dingen die je levensgeluk bedreigen en stuk maken? En vooral als de zonden gaan wegen en spreken en je roept tot God om vergeving. Waar is God dan? Help dat bidden wel. Zou je dan niet gebedsmoe worden? En het dan toch niet kunnen laten, hè, om tot God te roepen? Ik kom het wel eens tegen dat de mensen tegen me zeggen, dominee, ik heb zo vaak gebeden. Het helpt niet. En dan zeg ik, hou er maar mee op. Nee, dat kan u niet. Kan God niet missen. Daar gaat het om. Blijven roepen. Omdat je God niet kunt missen. Als we de psalmen kennen, dat mag ik van de gemeente van Vriezeveen verwachten. Dan weten we wel dat we hier vele bidders, psalmdichters, heel diep in het hart zien. Denk ook even aan die psalm 42. Die dichter heeft er ook mee geworsteld. Gemeente, klopt het dus wel dat God de grote hoorder van de gebeden is? Klopt het wel wat Christus gezegd heeft? Wie bidt, ontvangt? Of moet je dat maar uit de Bijbel wegstrepen? Laten we dat nou ook eens toe gaan spitsen op de adventsverwachting van de Nieuwtestamentische kerk. Van de kerk van God in onze dagen. De uitverkorenen, kinderen van God, roepen om die komst. Dat is vast en zeker. Als de Heer je hart heeft genomen, kan het niet anders hoor. Maar dan verlang je naar de wederkomst. Dan sta je op de wachtpost van het geloof uit te kijken. En dan probeer je te luisteren of je zijn voetstap al dichterbij hoort komen. Dat is niet iets wat uit jezelf komt. Maar dat is altijd weer een werk van de Heilige Geest. Die wekt die roep in je hart, in je leven. En houdt die roep ook gaande. Vast en zeker. Maar waarom blijft nou die tweede komst van Christus uit? Zo vlak naar de hemelvaart gaan van Christus. Hè, waren daar christenen die dachten nog even, dan
komt de Heer alweer terug en we zijn al zoveel eeuwen verder. En is nog niet teruggekomen. En dan zit je met diepe vragen. Waarom wordt de kerk van God in onze streken gedecimeerd? Je houdt soms je hart vast, ik las het pas nog. Van de grote kerken is het zo in onze dagen dat er per dag 267 leden afhaken. Jongeren en ouderen. Wat moet er van terechtkomen? En waarom zinkt het geestelijke leven zo in onze dagen? Hoor je nog wel eens mensen vertellen van de grote daden die God gedaan heeft in hun leven, waarmee ze de Heere groot mogen maken? Kom, luister toe, gij Godsgezinde. En ik zal vertellen wat God aan mijn geest gedaan heeft. Hoor je het nog? En waarom is dat lichaam van Christus, de kerk van God in onze dagen, zo verscheurd? In ons land is het helemaal bar. Het lichaam van Christus verscheurd. En waarom krijgt de wereld in de kerk vrijspel? Ik hoor van kerkdiensten in kerken waar vroeger het woord helder en klaar en zuiver mocht klinken. Dat ze er nu een vertoning van maken. Waar blijft Christus eigenlijk? Zit je daar wel eens mee? Met die vraag. Als je de Heer hebt lief gekregen. Dan ga je lijden aan de kerk. Onder al die dingen. Dan zeg je, oh wat moet dat de Heer een verdriet doen. Dan zucht je daarom. En de wereld spot. Want die vindt het wel best als de kerk ten onder gaat. En daarom de vraag, wat doet God nou met al die gebeden? Met al dat roepen tot hem. Dag en nacht. Waarom doet God geen recht aan de bruid van Christus in deze wereld? Die toch zijn oogappel is. Een kind in de kerk weet het wel. Je oogappel, dat is het teerste stukje van je lichaam. Als iemand daaraan komt, oh wat doet dat zeer. En als de bruid van het lam, de oogappel van God. En ze komen aan zijn oogappel. En de Heere zwijgt. Lijkt dat doen van God niet akelig veel gemeente op het doen van die rechter uit de gelijkenis? Maar later roepen, zwijgen, lijkt. Hier gaat de schijn bedriegen. Gelukkig maar. Want gemeente, er is juist sprake van een ontzaglijke tegenstelling. Van een geweldig contrast. Want God is totaal anders dan die rechter uit de gelijkenis. Ik zou willen zeggen vanavond, ken uw God. De Heer Jezus maakt ons dat duidelijk hè, in de gelijkenis. Hij zegt, let nou eerst eens even op die rechter. Die weduwe blijft maar roepen, doe mij recht. En ten laatste zegt hij, laat ik het dan maar doen. Want dat mens blijft maar roepen. En als ik niet wat ga doen, dan vliegt ze me straks nog aan ook. En dan zullen de mensen me uitlachen. Een man met een hart van ijzer, die alleen maar uit is op eigen belang. En daarom doet hij haar recht. Vooruit dan. Dan ga je tenminste stil worden. Hier hebt u uw recht. En dan zegt Christus, als die onrechtvaardige rechter uiteindelijk toch recht gaat doen, bij hem is het eigen belang. Zou dan de rechtvaardige God, die zijn kinderen lief heeft met een eeuwige liefde, zijn volk geen recht gaan doen? Hij laat vaak lang wachten. Dat is waar. Ook dat zegt Christus in dit gedeelte. En dat strookt met de ervaring van allen die de Heer kennen. Ik weet het zeker, degene onder ons die de omgang met de Heer kennen, die zullen dat bijvallen. Die zullen zeggen, ja, zo doet God zo vaak. Laten wachten. En hoe komt dat toch? Nou, wij zouden God willen binden aan onze klok, aan onze tijd. Maar God zegt, dat zal niet gebeuren. Ik heb mijn eigen klok. En op die klok, om zo te zeggen, lopen de wijzers anders dan bij ons. Dat is het punt. Hij hoorde de gebeden van zijn kinderen, van allen die het zonder hem niet meer redden. En hij spoedt zich om op zijn tijd, en dat is altijd bijtijds, te verhoren. Geen seconde te laat. En dat geldt in het bijzonder ook voor de wederkomst van Christus. De kerk op aarde biedt erom. Verlang daarnaar. Gemeente, ik kan het u verzekeren. Op Gods klok spoedt de tijd zich naar de vervulling van het adventsverlangen van Gods kerk op aarde. Kun je zeker van zijn. Maar er moet eerst nog wat gebeuren. Eerst moeten alle uitverkorenen uit alle volken worden toegebracht. Zeg maar ook dat kleine kind dat op de vuilnisbelt ergens in Brazilië, dat de Heere wil gaan trekken. En ik zou het ook zo kunnen vragen vanavond. Zouden we de Heere dat dan ook gunnen? Want als je zelf geproefd hebt wie God wil zijn voor een verloren mens, als je zelf gesmaakt hebt de genade die is in Christus Jezus, zou je het dan heel de wereld niet gunnen? En als je mag weten hoe kostbaar een ziel in de ogen van God is, dat hij zelfs zijn zoon daarvoor overgeeft om een verloren mensenkind te behouden, zou je dan de koning niet gunnen een veelheid van onderdanen? En als ik het zo zeg, dan komt het even in ander licht te staan. Dan zeg je, ja, Heere, ga maar door. In mijn gezin. In de wijdere kring. In deze wereld. Opdat uw huis vol wordt. Dan ga je voor anderen ook op de knieën. Voor je gezin en voor anderen. Of de Heere ze wil behouden, want het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En als het laatste kind van God is toegebracht, dan komt hij. Dan komt de Zoon des Mensen om recht te doen. Om zijn volle heerschappij te doen doorbreken en alle vijanden te verdoen. Hij zal zijn heilige engelen uitzenden. Gemeente, dat is ook aangrijpend. Als de Heer Jezus terugkomt en je bent niet voor hem door de knieën gegaan, dan doet hij je weg voor eeuwig. In onze dagen is er alleen nog maar sprake van een zoete Jezus. Die moet het doen zoals wij dat willen. Maar de Heere zegt, lees mijn woord, dan ken je me beter. Dan zul je zien dat ik voor mijn kinderen een eeuwige zaligheid heb bereid. Maar voor al mijn vijanden zal ik een schrik wezen. Dat wil ons stilzetten. Hij komt. Op vaders tijd, geen seconde te vroeg, maar ook niet te laat. Dus maar bidden. En maar roepen. En dan tenslotte een indringende vraag. Aan het slot van dit gedeelte, gemeente, staat met zoveel woorden dat het adventsverlangen van de kerk zeker vervuld wordt. Hè? Want als de Heer Jezus zegt, de Zoon des Mensen, als Hij komt, dan moet je dat niet lezen alsof daar een stukje onzekerheid in zit. Nee, je kunt het zo lezen, wanneer Hij komt. Geen twijfel mogelijk. Hij komt om de aarde te richten. We zullen dat straks ook nog gaan zingen. De vertroosting van Israël komt terug, gemeente, met de wolken. En alle mensen zullen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Zo zeker als zijn eerste komst vervuld is, zo wordt ook de tweede vervuld. Maar de Heer heeft nog wel een vraag aan ons. Ook aan de gemeente van Vriezenveen. Aan de kinderen, de jongeren en de ouderen. Aan ons allen. De vraag in het algemeen gesteld luidt zo. Zal ik, als ik kom, wel het geloof op aarde vinden? Zo kun je de grondtekst vertalen. Geloof, waar moet je dan aan denken? Nou, dat is dat geloof, hè, dat God door zijn woord en geest werkt. Wat niet uit ons opkomt, maar wat een gave van God is. En hij schenkt dat op het gebed. Dat is dat geloof dat de hand mag leggen op het heilige evangelie, op de belofte van God. Daar wordt God in verheerlijkt. Een werk dus van woord en geest. Dat is een geloof wat altijd leeft op de belofte van God en uit de belofte van God. En goed beschouwd heeft dat geloof als inhoud de Heer Jezus. Calvijn zegt heel terecht, op zich is het geloof leeg. Het moet Christus tot inhoud hebben. Dan wordt het werkzaam. Dan legt het de hand op hem. En zegt amen op zijn offer. In ons tekstgedeelte van vanavond leggen we de vingergemeente bij een bijzonder aspect van het geloof. Het ziet uit naar de beloofde wederkomst van de Heer Jezus. Want daar is het geloof mee bezig. Daar is het ware geloof ook mee bezet. Wel, dat kan niet anders. En dan maken wij op uit de woorden van Christus. Dat het getal van de gelovigen als hij terugkomt, naar verhouding niet groot zal zijn. Het is altijd al een kleine kudde in deze wereld. Ook dan. Het zal in de wereld zijn als in de dagen van Noach, eten, drinken, trouwen enzovoort. Maar geen rekening houden met God en met zijn heilig gericht. Denk ook even aan Sodom en Gomorra. Alle remmen gingen los en uiteindelijk werden alleen Lot en zijn twee dochters gered. Zo zal het ook zijn, zegt de Heer Jezus, als hij wederkomt, als de grote rechter van alle levenden en doden. Want wij allen zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Dat belijden we ook met de kerk van alle tijden en plaatsen. Het zal in die dagen zo zijn en dat doet ons toch ook wel denken aan onze tijd. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Zullen eten en drinken, vermaak zoeken. Is dat onze tijd al niet ten voeten uit? Maar het geloof in de wederkomst van Christus, in Gods oordelen door hem, zul je met een lantaarn moeten zoeken. Bij de eerste komst van Christus was het getal van de ware gelovigen ook al niet groot. En zo zal het ook straks zijn. Ik denk wel dat je moet zeggen, het zal straks een hele bange en benauwde tijd zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook. We zijn gewaarschuwd. En dan komt hij onverwacht en dan worden de bokken van de schapen gescheiden. En dan denk ik aan die mooie woorden van Guido de Bre, vlak voordat hij heen ging naar de eeuwigheid, want u weet, hij werd opgehangen in de gevangenis. En dan zegt hij onder andere dat het ware geloof doet ons die grote dag met een groot verlangen verwachten, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heer. Dat mocht hij belijden. Kijk, dat zegt het geloof. En zonder geloof is het een dag van eeuwige smart en schrik. En daarom ziet dit woord van de komende Christus ons allen aan. Hè? Kijkt ons diep in de ogen, jong en oud. En het vraagt ons heel persoonlijk. Dus het gaat er niet om anderen om ons heen. Het gaat nu om ons persoonlijk. Als ik kom, misschien vandaag al, zal ik dan in jouw hart het geloof vinden? Zul je die vraag meenemen? Jong en oud. Het is de vraag van Christus. Het is een vraag van leven of dood. En als je nou door genade mag zeggen, ja, u hebt het mij geschonken, Heer. En daarom hebt u mijn hart genomen. Dan zou ik willen zeggen, sta niet stil. Maar spoed je naar die grote dag van Christus. En als je nou in alle eerlijkheid moet belijden. Heere, als u vandaag zou komen, was het verloren. Wat blijft er dan over? Eén ding. Vragen. Smeken. Aan de troon van Gods genade. En dat ga je winnen. Want hij laat zich verbinden. Met zo'n God hebben wij van doen. Onze God heeft niet een hart van ijzer. En is niet uit op eigen belang. Integendeel. Zijn hart gaat uit naar het verlorene. En God is verblijd als een verloren mensenkind tot hem gaat roepen. Heere, ontferm u. Zullen we dat dan doen? Daar wordt God in groot gemaakt. Daar mogen de engelen zich over verblijden. En het is de enige weg waarop je hart werkelijk getroost wordt en vrede vindt. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. We doen dat uit Psalm 146, de versen 3 en 7. Vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ook het zevende vers, het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Enzovoort. In vers 7 wordt ook de weduwe en de wees genoemd. Dan mag je ook hier gaan denken, ook aan de kerk. Hè? Psalm 146, versen 3 en 7.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Getrouw en genadige God in de hemel, we mochten ook deze avonddienst uit uw hand ontvangen. En zo wilde u vanmorgen en vanavond ook in het midden van dit volk uw woord laten bedienen. En wat spreekt u daarin uit dat u een bijzondere zorg hebt over jong en oud. Dat u niet wil dat enige uit ons verloren gaat. Bind ons dat maar op het hart, Heere. En doe ons uw recht kennen. Omdat we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat mag het altijd weer bevrijdend zijn. Dat we ons niet beter hoeven voor te doen dan we zijn. Integendeel. U zegt dat u wilt dat we komen zullen zoals we zijn. Leer ons dan onszelf kennen, opdat we ons verootmoedigen en opdat we leren pleiten op uw onverdiende gunst en barmhartigheid, op uw genade, op uw vergeving. Opdat ook wij u zullen vrezen, al de dagen van ons leven, om straks ook daar te zijn, waar u al uw kinderen vergadert, maar straks ook niet één van uw kinderen ontbreken zal. Heere, heb zo dank voor deze zondag. Wil ook doen uitzien naar de komende kerstdagen. In het bijzonder ook naar de prediking van uw woord. Geef dat het mag komen, voor het eerst en ook opnieuw. Tot een ontmoeting met hem, die het leven is, die tot de Vader leidt, die van de Vader is uitgegaan en aan wie de Vader een groot volk beloofd heeft, om zo de Zoon te verheerlijken, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Wees zo met de gemeente ook, met de kerkraad, met allen die hier een taak kregen. Neem ook genadig weg van deze dag wat niet goed was in uw ogen. Reken het ons niet toe. Maar wil het uwe kronen met eeuwige zegen. Hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slot nog uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En dan komt daar ook de regeling voor. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98, het vierde vers.
Thank you.
Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.